Gemeente, ouderen, jongeren en ook alle die op welke manier deze dienst horen of zien, welkom in deze dienst. Vanwege het coronavirus zitten wij in een bijna lege kerkzaal. Aanwezig zijn professor Huygen, diaken broeder Vlafstein, koster broeder Korpershoek, de organist broeder Van Manen en de ouderling van dienst, broeder van Delen. In deze dienst hoopt voor te gaan professor Huygen uit Kampen. De schriftlezing is Lucas 22, de versen 39 tot 53. En het thema is verraad door een kus. Mededelingen namens de kerkraad. In deze tijd waarin het kerkelijk leven tot een minimum is teruggebracht, wil de kerkraad u en jou graag oproepen om te zien naar elkaar. Dit kan op verschillende manieren en dit vraagt ook de nodige creativiteit. Vanuit de verschillende wijken van onze gemeente zien we al mooie initiatieven ontstaan om mee te leven met elkaar. De kerkraad is hier dankbaar voor en we willen dit werk graag onderstrepen en u en jou oproepen om een steentje hieraan bij te dragen. Op het intranet gedeelte van onze website leest u hier meer over. De collectes deze zondag zijn voor de kerk, kerkelijke kassen, emeritiekas en het bouwfonds. U heeft op de zondagsbrief gelezen dat de collecteopbrengsten die we tot nu toe per bank ontvangen hebben, sterk achterblijven met de opbrengst die we gewend zijn. We willen u dringend verzoeken hiervoor aandacht te hebben en uw collectebijdrage over te maken. In tegenstelling tot wat eerder vermeld is, hoopt volgende week 's morgens dominee Van der Ree voor te gaan en 's middags dominee Mulder uit Heerden. We zingen als voorzang de schoolpsalm 23 vers 1 en de kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 107, vers 1 en vers 5. Psalm 107, vers 1 en 5. We gaan samen luisteren naar Gods heilige wet in de 10 geboden. En aansluitend zingen wij Psalm 40, het vierde vers, Psalm 40, vers 4, na de lezing van Gods wet. God sprak deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus zegt, u zult de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. Het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. We openen samen de schriften vanochtend in het Nieuwe Testament, in het Evangelie, naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 22, vanaf vers 39 tot en met vers 53. Lucas 22, vanaf vers 39. En Jezus ging de stad uit en vertrok, zoals hij gewoon was, naar de Olijfberg. En ook zijn discipelen volgden hem. Toen hij op die plaats gekomen was, zei hij tegen hen, bid dat u niet in verzoeking komt. En hij verwijderde zich van hen ongeveer een steenworp afstand, knielde neer en bad, Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg. Maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En aan hem verscheen een engel uit de hemel, die hem versterkte. En hij kwam in zware zielestrijd en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde neervielen. En toen hij van het gebed opgestaan was, kwam hij bij zijn discipelen en vond hen slapend van droefheid. En hij zei tegen hen, hoe kunt u slapen? Sta op en bid dat u niet in verzoeking komt. En terwijl hij nog sprak, zie een menigte. En een van de 12, die Judas heette, liep voor hen uit en kwam bij Jezus om hem te kussen. En Jezus zei tegen hem, Judas, verraadt u de zoon des mensen met een kus? En toen zij die bij hem waren, zagen wat er ging gebeuren, zeiden ze tegen hem, Heere, zullen we er met het zwaard op inslaan? En een van hen trof de dienaar van de hoge priester en sloeg hem zijn rechteroor af. Maar Jezus antwoordde en zei, laat hen tot hiertoe begaan. En hij raakte zijn oor aan en genas hem. En Jezus zei tegen de overpriesters, de bevelhebbers van de tempelwacht en de oudsten die op hem afgekomen waren, bent u erop uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een misdadiger? Toen ik dagelijks bij u was in de tempel, hebt u de handen niet naar mij uitgestoken. Maar dit is uw uur en de macht van de duisternis. Tot zover onze schriftlezing. We gaan samen bidden en we willen ook voorbeden doen en dankzegging. Voorbeden doen we voor broeder FCW Gaasbeek, Renendaal 132. Hij begint deze week met chemokuren om het lymfoom in zijn maag te bestrijden. We bidden voor Rogier de Visser, de monding 2. Hij heeft zijn arm gebroken en zit de komende tijd in het gips. We bidden voor zuster H.C. Hoedeman van de Dikkenberg, weverij 14. Ze is in huis gevallen en heeft daarbij haar heup en onderbeen zwaar gekneusd. We bidden voor zuster A. van Rumt Budding, fluvia 1. Ze moet aanstaande dinsdag geopereerd worden aan haar enkel. En we doen dankzegging met het echtpaar Diepeveen van Gent, spoorlaan 11. Ze waren op 26 maart 50 jaar getrouwd. En met dankbaarheid zien ze terug op de jaren dat ze door de Heere gedragen en gespaard werden. Laten we samen bidden. Barmhartige en genadige God, Heere in de hemel, we danken u dat we uw woord ontvangen. En we danken u dat we u de lof mogen geven in deze kerkdienst die een eredienst is. Heere, u hebt het gezegd, waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, ben ik in het midden. En daar leggen we de vinger bij vanochtend. En we bidden dat u dat ook waar wilt maken. En tegelijkertijd, Heere, mogen we verbonden zijn met velen. En we danken u voor de middelen die we hebben, de techniek, waardoor we op deze manier toch ook de kerkdienst mogen meemaken vanuit onze huizen. Dat is beperkt. En we zien er naar uit om weer samen met de gemeente te zijn en samen uw lof te zingen in dit gebouw. Maar nu is het nog niet zo. En Heere, we naderen tot u en bidden, zie naar ons om. Ook al zien we elkaar niet, u ziet ons wel. En we bidden, Heere, dat we inderdaad naar elkaar mogen omzien. Dat we met de middelen die we tegenwoordig hebben, elkaar weten te vinden. Intussen bidden we, Heere, ontferm u over ons land, over ons volk. Ontferm u over heel deze wereld, waar zo geweldig veel aan de hand is. Waar het gewone leven tot stilstand is gekomen. En het virus en de updates ons leven bepalen. Nee, Heere, u bent het die ons leven bepaalt. En geef dat we dat geloven mogen. Dat onze tijden in uw hand zijn, ook deze tijd van stilstaan, van tot stilstand komen, van quarantaine. Ook deze tijd wellicht van ziek zijn, ernstig ziek zijn en levensbedreigend ziek zijn. Heer, het komt op ons af. We wisten het wel en we lezen het wel in de schrift, dat ons leven een handbreed gesteld is en dat de dood ieder uur wenkt. Maar nu komt het dichtbij. En nu zien we het dichtbij gebeuren. Heere, geef dat als we ons zorgen maken of als angst op ons afkomt wellicht, dat ons leven niet beheerst. Maar dat we zien mogen op u, de levende God, die getrouw bent. Geef, Heere, dat het ons houvast mag zijn wat we belijden met de Heidelbergse catechismus, dat we het eigendom zijn, lichaam en ziel, in leven en sterven van Jezus Christus, onze getrouwe zaligmaker. Heere, daar komt het dan wel op aan voor ons. Geef dat dan ook zo mag zijn. En geef dat we u kennen mogen, dienen mogen, vrezen mogen. Werkt u in onze harten. En zegent u ons ook vanochtend als we samen uw woord open hebben gedaan. En naar de verkondiging daarvan mogen luisteren. Geef Heere dat ook onze harten erbij open gaan. En dat we veel van u mogen ontvangen. We bidden om het werk van uw Heilige Geest. Hier in dit kerkgebouw. Maar ook in heel de gemeente. Op al die verschillende plekken waar we ons nu bevinden. Heere, wilt u werken. En wilt u geven dat we aan u verbonden mogen zijn door woord en geest. En als we dan vanochtend een heel ernstige en heel ontdekkende boodschap voor ons hebben van Judas, die u, de Heere Jezus Christus, verried met een kus. Heere, geef dat we dan in de spiegel mogen kijken. En mogen zien waartoe wij mensen in staat zijn. En geef dat we bovenal naar de Heere Jezus Christus mogen kijken. En dat we mogen zien hoe diep, hoe zwaar hij wilde lijden voor zulke mensen. Geef ons, Heere, uw evangelie, uw goede boodschap, uw heerlijk woord. En geef dat we het mogen geloven en dat het ons tot troost is in deze wereld die in allerlei opzichten zo troosteloos eruit ziet op het moment. Geef dat in uw wonden wij vertroosting mogen vinden. En dat we het geloven mogen dat u die weg wilde gaan. Voor zondaren zo als wij. Ja, Heere, geef dat het nog meer mag zijn dan dat. Dat u die weg ging voor ons. Voor mij. Zegent u ons zo allen, Heere. We willen samen in het bijzonder ook bidden voor broeder Gaasbeek, die deze week met chemokuren begint om het lymfoom in zijn maag te bestrijden. We bidden, Heere, dat die behandeling gezegend mag worden. En dat de ziekte mag weggaan. We zijn in uw hand. We bidden, Heere, wees u met onze broeder en schenkt u hem alles wat hij nodig heeft. We bidden voor Rogier de Visser, gevallen op de trampoline, zijn arm gebroken. Heere, wilt u voor hem zorgen? We moeten al zo heel veel thuis zitten in deze tijd. En dat stukje bewegingsvrijheid dat hij dan nog had, dat is nu ook weer minder. Heere, wilt u hem geduld geven en voor hem zorgen? We bidden voor zuster Hoedeman van de Dikkeberg, die gevallen is. Heere, wees u haar nabij. Wilt u voor haar zorgen? Ook voor onze broeder die voor haar zorgt. Heere, onze ogen zijn op u. Wilt u kracht geven en moed en geven dat het gaan mag? Wilt u ook herstel geven? We bidden voor zuster Van Rumt Budding, die geopereerd moet worden aan de enkel. En dat is behoorlijk complex allemaal. Heere, wilt u geven dat het goed mag gaan? Wilt u de artsen geven wat nodig is en geef dat we ons mogen verheugen over wat u doet? We danken, Heere, samen met het echtpaar Diepeveen van Gent, die mochten gedenken 50 jaar getrouwd te zijn. We brengen hun dankbaarheid als onze dankbaarheid bij u, de levende God. We danken, Heere, dat u hen voor en met elkaar hebt gespaard, die heel lange tijd. En we bidden, wees u hen ook in deze tijd verder nog nabij. Ook als er wel zorgen zijn in de familiekring, Heere, wees u zorgen nabij. Ze had het zich wellicht zo anders voorgesteld om een 50-jarig huwelijk te beleven. Nu in deze tijd van stilte en van niet met elkaar kunnen omgaan. Heere, we brengen de dank toch bij u. Want u hebt het gegeven en u komt daarvoor alle lof en eer toe. We bidden, Heere, in deze tijd speciaal ook voor ouderen en voor eenzamen in de gemeente. Die nog eenzamer worden. Heere, geef dat u er bent. En dat we het ervaren mogen dat wie het van u verwacht niet beschaamd uitkomt. Maar dat u de levende God doet. Boven ons bidden en boven ons denken. Zo komen we bij u, Heer, met veel zorgen, veel om te vragen. Maar we prijzen u ook om wie u bent. Dat u de levende God bent. Dat u hebt omgezien naar deze wereld. We prijzen u omdat u liefde bent. En we bidden, Heere, geef dat we in die liefde van u ook mogen delen. Hoort u ons zo in de vergeving van al onze zonden om Christus wil alleen. Uit genade. Amen. We gaan samen zingen. Een psalm waarin het lijden van de Heer Jezus Christus wel heel bijzonder wordt bezongen. Dat is psalm 69, vers 4, 9 en 14 gaan we zingen. Mijn broeders ben ik vreemd door elk onteerd. Vers 9, versmaadheid breekt en scheurt mij het hart van een. We zingen ook vers 14, gij hemel, aarde en zee vermeldt Gods lof. Want God zal aan zijn Sion hulp bewijzen en de steden van Juda herbouwen uit het stof. Psalm 69, 4, 9 en 14. Thank you. De tekst voor de preek van vanochtend is Lucas 22, vers 48. En Jezus zei tegen hem: Judas, verraadt u de Zoon des Mensen met een kus? Straks na de prediking zingen wij Psalm 118, het vierde vers, Psalm 118, vers 4, na de verkondiging. Gemeente, een kus is niet zomaar iets. Je kust niet zomaar iedereen. Zeker in tijden van corona niet natuurlijk, maar ook daarbuiten niet. Een kus is iets intiems. Natuurlijk, dat verschilt wel in verschillende culturen. Kom je nou in Frankrijk, Zuid-Frankrijk, daar omhelzen mensen elkaar, daar kussen mensen elkaar. Wij doen dat niet zo, niet op die manier. Judas kust de Heere Jezus. Als een markeringsstrategie. Om te laten zien, hem moet je hebben. Daar moet je zijn. Er bestonden nog geen foto's. Wie moet je nou precies hebben? Mensen lijken ook op elkaar in het donker. Judas zegt, ik zal hem kussen. Verraad door een kus. Wat een teken is van intimiteit, van nabijheid. Wij horen bij elkaar, wij houden van elkaar. Wordt een teken van verraad, van afstand, van weg met hem. Thema van de preek, verraad door een kus. En we letten allereerst op Judas en wij, en vervolgens op Jezus en wij. Verraad door een kus, Judas en wij, Jezus en wij. Ja, Judas, als je zijn naam hoort dan weet je het al. Judas is dé verrader. Toen Astrid Holleder, de zus van Willem Holleder, een boek schreef over de topcrimineel, noemde ze dat boek Judas. Nou, dan weet je het al. Dat is de verrader bij uitstek. Dat is degene die je niet kunt vertrouwen. Als je de naam hoort, dan weet je het al. Judas. Maar dan is het wel goed om even te bedenken, inderdaad, in het Grieks heet deze man Judas, maar eigenlijk is dat exact dezelfde naam als die we in het Hebreeuws tegenkomen, Jehuda, Juda. En dan klinkt het opeens heel anders. Juda, dat is de stamvader van David, van de Messias. Juda, dat is degene die het opnam. Toen het erop aankwam, ging hij voor zijn broer staan en stelde hij zich borg. Juda, zijn naam betekent Godlover. Dan klinkt het opeens heel anders. Jezus werd door Juda verraden. Diegene die je in het Oude Testament tegenkomt, dat is degene die het juist goed doet. Degene die je kunt vertrouwen, met je leven nog wel. Die is degene die Jezus verraadt. Judas, waarschijnlijk was hij de enige uit Judea die erbij was uit de discipelen. De meeste discipelen kwamen uit Galilea. Hij komt uit Curiot. Dat betekent dat Iskariot, Iskariot, man uit Curiot. Klein dorpje in Judea. En hij was de vertrouwensfiguur onder de discipelen. Hij mocht de kas houden. Je maakt niet zomaar iedereen penningmeester. Judas. Hij is degene die de Heere Jezus uiteindelijk ging verraden. Ja, de evangelist Lucas markeert hem al zo vanaf het begin. De eerste keer dat Lucas over hem schrijft in hoofdstuk 6, vers 16, introduceert hij hem al. Judas, dat is degene die Jezus zou verraden. Maar waarom hij dat doet, dat wordt in het evangelie naar Lucas eigenlijk helemaal niet duidelijk. In de andere evangeliën lees je die geschiedenis van die vrouw die Jezus zalfde en die daar een ontzettend duur product bij nodig had. Dat kostte, tegenwoordig zou je zeggen, tienduizenden euro's. En de discipelen die vonden dat maar verspilling en Judas vooral. Dat lees je in andere evangeliën. Je leest iets wat hint op geldzucht. Hij had het geld lief. Of teleurstelling in Jezus Christus, die niet nu een opstand zou ontketenen tegen de Romeinen en zou maken dat Israël weer vrij zou worden. Maar niets van dat alles lees je bij Lucas. Wat je leest in dit hoofdstuk, hoofdstuk 22, vers 3. Toen voer de Satan in Judas, die de bijnaam Iscariot had, die bij het getal van de 12 behoorde. Ja, dat roept natuurlijk allerlei vragen op. Hoe kan dat dan? Hoe kan nou ineens de Satan varen in zo'n Juda, in een van de discipelen? Meer verklaring geeft Lucas eigenlijk niet. Het was de Satan die hem aangreep. Ja, maar hoe dan? En waarom dan? En hoe zat dat dan bij Judas? Hij is toch niet zomaar een willoos figuur die aangegrepen wordt door die Satan en dan zo meegesleurd? Toch is dat wat Lucas zegt. Vers 53, we hebben het gelezen. Dit is uw uur en de macht van de duisternis. Dat zegt Jezus. Dit is de macht van de duisternis. En voor ons is dat totaal onbevredigend. We willen een reportage lezen over Judas. Hoe hij dat van binnen allemaal beleefde. Hoe het ging. Hoe het moment daar was dat hij uiteindelijk dacht, nee, ik doe niet meer mee. En dan wil je een verklaring lezen van hoe dat in zijn gedachten ging. En dat je dat ook mee kunt maken, dat je kunt begrijpen. Er moet toch een reden zijn. Je verraadt Jezus toch niet zomaar. En Lucas geeft ons geen andere reden dan de macht van de duisternis. Het is kwaad. En kwaad is zonder grond. Kwaad, dat heeft uiteindelijk geen verklaring. Verklaar het maar eens. Waarom Adam en Eva zondigden. Verklaar het maar eens waarom wij zondigen. Verklaar het maar eens waarom wij mensen weggaan bij de God die het goede voor ons zoekt. Die ons het leven biedt. En wij zeggen, geef ons maar de dood. Je kunt allerlei redenen bedenken. Maar uiteindelijk verklaart het het niet. Ook als je erbij betrekt wat de andere evangelisten zeggen. Geldzucht en teleurstelling. Maar uiteindelijk begrijp je het niet. En misschien is dat wel de boodschap voor ons vanochtend. Wij mensen, wij willen graag verantwoordelijke mensen zijn. Autonome mensen zijn misschien wel. Mensen die hun eigen keuzes maken. Je zet keurig de opties op een rij, dit en dit en dit en dit. En dan kies je. En dat doe je om een reden en dat doe je geïnformeerd. En je weet niet altijd alles, hè, met de kennis van nu over hoe dat virus zich heeft ontwikkeld. Dan zouden we misschien een maand geleden andere keuzes hebben gemaakt. Maar met de kennis van toen, ja, was dat toen een verstandige keus. Zo zijn wij mensen, zo zien we onszelf graag. Mensen die rustig, afgewogen keuzes maken, verstandig zijn. Maar in feite zijn we vaak zwak. Zijn we vaak willoos. Weten we helemaal niet waarom we doen wat we doen en laten we ons maar zo meeslepen door de massa. En ja, ook door het kwaad. Wij zijn niet die mens die keurig alle opties overziet en dan een verstandige keus maakt. Wij zijn vaak die mens die helemaal geen keus maakt. Die zich laat meeslepen door de massa, door de opinie van de massa, door het kwaad, ja dat ook. Ik las ergens dat iemand zei, ik kan eigenlijk overal tegen, behalve tegen verleiding. Ja, dan kun je dus nergens tegen. Want de wereld barst van de verleidingen. Maar zo is het wel met ons mensen. We kunnen niet zo goed tegen verleiding. We kunnen er helemaal niet tegen. De een laat zich door dit verleiden en de ander door dat. Maar vatbaar voor verleiding zijn we allemaal. Het is de macht van de duisternis. Maar omdat het de macht van de duisternis is, komt Judas, laten we hem nog even Juda noemen, ons ook veel dichterbij. Kijk, als Judas nou iemand was die door geldzucht gedreven werd alleen maar, en wij zouden zeggen, nou dat hebben wij niet op die manier. Of als Judas nou een compleet onbetrouwbaar figuur was, dan zeg je, ja, maar zo ben ik niet. Maar die andere discipelen, die zijn net zo vatbaar. Die andere discipelen, vers 46, sta op en bid dat u niet in verzoeking komt. De Heere Jezus zegt, jullie moeten bidden. Want anders kom je in diezelfde verzoeking waar ook Judas in terecht kwam. Judas was namelijk één van de 12. Één van de discipelen. Hij deed echt mee. Jarenlang met Jezus opgetrokken door dik en dun. Toen de massa kwam en toen de massa weer wegging. Judas was gebleven. En Judas bleek vatbaar te zijn. In vers 31 van dit hoofdstuk lezen we dat de Heere Jezus zegt, Simon, Simon, zie de Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Nou, wat blijft er van je over als je gezift wordt als de tarwe? Wat blijft er van je over als het er echt op aankomt? Wat blijft er van je over als de Satan je opeist en zegt, die hoort bij mij? Kunnen wij ons dan verzetten? Zijn wij dan sterk genoeg om weerstand te bieden? Iedereen zal misschien vallen voor de verleiding, maar wij niet. Wij houden stand. Ja, die discipel had je ook inderdaad, ja, die dat zei. Die dacht dat het op hem geen vat had. Dat anderen misschien vatbaar waren voor het kwaad. Maar hij niet, hij zou bij Jezus blijven, dat zei Petrus. Maar ook Petrus heeft Jezus verraden. Ja, dat noemen we dan verloochenen. Maar het komt toch eigenlijk op hetzelfde neer. Simon, de Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. De macht van de duisternis is zo groot dat die mensen kan aangrijpen. En Lucas laat het ons hier dus zo zien dat er een enorme strijd gaande is tussen de Heere Jezus aan de ene kant en de macht en de machten van de duisternis aan de andere kant. Dat was al zo in het begin van het evangelie, de verzoeking in de woestijn. De Satan die probeerde om de Heere Jezus aan zijn kant te krijgen, aan de duistere kant. En je ziet het hier doorgaan. Dit is uw uur en de macht van de duisternis. En later, in de christelijke gemeente, dan probeert de Satan het opnieuw met Ananias en Safira om binnen te dringen in het hart van die gemeente. Met de duisternis, met het kwaad. Judas, verblind door het kwaad, verraadt de Heere Jezus met een kus. Het ziet eruit als liefde, maar het is verraad. Dit heeft ons wat te zeggen. Het heeft ons iets te zeggen over de macht van de duisternis. Als we het nog niet wisten de afgelopen weken. De wereld is niet maakbaar. Wij hebben niet alles zomaar in handen. Wij zijn vaak niet die mens die zelf zijn pad uitstippelt. We zijn vatbaar voor het kwaad. En dat komt omdat we het kwaad deze wereld hebben binnengelaten. Wij hebben gezondigd. En voortdurend zijn we vatbaar voor allerlei verleidingen. Waarom? Niet omdat wij mensen zo graag het kwade willen. Maar omdat we het goede zoeken, denken we. Maar dat goede dat we zoeken, dat blijkt het kwade te zijn. De kerkvader Augustinus zegt, wij willen het kwade niet omdat het kwaad is, maar omdat het goed lijkt. Het lijkt ons goed, maar we dienen de duisternis. Zo was het bij Juda, bij Judas. En zo kan het dus ook bij ons zijn. Wij zijn hier niet te goed voor. Juist wij niet. Wij mensen die bij Jezus Christus horen. Kerkmensen. Gelovigen. Juist mensen dichtbij kunnen Jezus verraden. Ja, verraad, dat kan niet gepleegd worden door iemand op afstand, iemand met wie je toch niks te maken had. Die kan je eigenlijk niet verraden. Verraad, dat heeft te maken met dat er vertrouwen was, dat er nabijheid was en dat het dan op één stuk blijkt te zijn. Dat gevaar lopen wij. En niemand van ons blijft staande, tenzij door Jezus Christus. Toen de Heere zei tegen Simons, de Satan heeft u alle opgeëist om te ziften als de tarwe, zei hij erachteraan, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou ophouden. Daar moeten we het van hebben. Niet van onze eigen kracht en onze eigen volharding, maar van Jezus' gebed, van de weg die hij gaat. Want ons hart is verraderlijk. Hebben we dat wel ontdekt? Dat we niet te goed zijn ten opzichte van zo'n Judas, maar dat ook wij in staat zijn tot verraad, tot kwaad, omdat we vatbaar zijn voor de macht van de duisternis. Wij mensen, we maken alles stuk. Judas maakt het getal van de 12 stuk. De 12 die de Heer Jezus had uitgekozen als vertegenwoordigers van het nieuwe Israël, van de nieuwe 12 stammen, stuk gemaakt. Adam is ermee begonnen. Wij gaan ermee door. Is er dan geen hoop? Jawel. Maar die hoop die is er alleen als we ons laten redden. Wij kunnen onszelf niet redden. Wij staan machteloos tegenover de macht van de duisternis. Maar Jezus is er ook nog. Laten we naar die andere kant van onze tekst kijken. Jezus en wij. Jezus werd gekust. Teken van genegenheid. Dat kreeg hij niet altijd. In hoofdstuk 7 heeft Lucas geschreven over Jezus in het huis van Simon. En dan komt daar een zondares en die kust nota bene Jezus' voeten. En al die keurige mensen die zitten daarnaar te kijken van, dat hoort toch niet, hè? Dit is niet zoals het moet zijn. En dan zegt Jezus, Simon, toen ik bij jou in huis kwam, toen heb je mij niet gekust. Maar deze vrouw, vanaf dat ze binnengekomen is, houdt niet op om mijn voeten te kussen. Ze heeft mij lief. Dat is iets wat alleen de evangelist Lucas vermeldt. Dat die zondares die voeten kuste van Jezus Christus, een teken van liefde. Wat een andere kus was dat dan de kus van Judas. Ja, er is nog een kus waar Lucas over schrijft. En als je die kus ziet, dan weet je hoe erg dit is wat hier gebeurt. Lucas schrijft over een kus in een gelijkenis. Een gelijkenis van die twee zonen die eigenlijk allebei verloren zijn. Die jongste en die oudste zoon. En die jongste zoon die neemt het geld en die gaat naar het buitenland. En die zet de bloemetjes buiten, die leeft erop los. Alle dagen vrolijk en prachtig, maar op een gegeven moment is het geld op. En er komt hongersnood en hij komt achter de varkens terecht. Onreine beesten. En hij is jaloers op de varkens. Had ik maar te eten uit hun trog. En dan gaat hij terug. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik ben het niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. Ja, hij heeft alles verspeeld. Wat moet hij nou nog zoeken bij zijn vader? Hij heeft de erfenis opgeëist. Hij heeft gedaan alsof zijn vader al dood was. Maar de meeste van ons kennen de gelijkenis. Dan komt hij eraan en terwijl hij nog ver weg is, ziet zijn vader hem. En hij rent naar hem toe. Oude mannen rennen niet, maar deze man wel. Hij rent naar hem toe. En hij omhelst hem. En hij kust hem. Welkom thuis. En waarom vertelt de Heer Jezus die gelijkenis? Omdat er mensen zijn die het er niet mee eens zijn dat hij met hoeren en tollenaren en zondaren eet. Jezus moet zich niet inlaten met zondaren. En dan vertelt hij dit verhaal om te zeggen dat God zo is en dat God in Christus zo is. Dat in de Heer Jezus Christus je ziet hoe God naar ons komt toe rennen. Ons omhelst en kust. Jezus Christus is Gods kus van liefde. Voor verloren zonen en dochters. Voor verloren schapen. Voor verloren mensen. Zo is Jezus. Gods liefdeskus voor deze wereld. En die Jezus wordt hier verraden met een kus. In de grondtekst valt daarom alle nadruk met een kus, Judas, met een kus. Teken van liefde, markeringsteken. Het is wel goed om erop te letten dat in onze tekst en daaromtrent Judas wordt genoemd, vers 47, die Judas heette. In de grondtekst, hij werd Judas genoemd. Alsof Lucas al afstand van hem wil nemen en wil zeggen, ja, hij wordt dan wel Juda genoemd, Godlover genoemd, maar dat is hij natuurlijk eigenlijk niet. En hij wordt ook genoemd een van de 12. Jezus was jarenlang met die groep van 12 discipelen opgetrokken. Er was een bredere groep van 70. En er waren er nog meer mensen die aanspoelden. En dan was er de schare nog. Maar je had de kern, de harde kern. 12 discipelen. Vertegenwoordigend de 12 stammen van Israël. Judas, Juda, was één van de 12. Zoals de oud-testamentische Juda één van de 12 zonen van Jacob was. En die Juda, die toen deed wat goed was, die valt er nu tussenuit. Ik denk dat we ons kunnen voorstellen wat dat betekent. Als je een club mensen hebt met wie je al jaren optrekt, een kring van intimi. Je raakt op elkaar ingespeeld. Je weet wat de ander belangrijk vindt. Je kent elkaar. En dan blijkt er één te zijn die daar tussenuit valt door verraad. Juist Juda, de borg. Degene die in de bres sprong, als nou zelfs Juda dysfunctioneert, afvalt, verraad pleegt. Wat blijft er dan nog over? Dan blijft Jezus over. Jezus alleen. De Heer Jezus zegt niet tegen Judas, verraad je vriend met een kus. Hij zegt, verraad u de zoon des mensen met een kus. De pijn die Jezus voelt is niet alleen de pijn van de vriendschap die wordt geschaad, maar het gaat dieper. Hij is de mensenzoon, degene die God zou zenden, de zoon van God, degene die komen zou. De hoop van Israël. Juda, hoe kun je nou de hoop van Israël verraden met een kus? Ja, die diepe laag heeft het. Het herstel van Israël is in gevaar. Israël, althans Juda, wil de Messias niet. En daardoor gaat heel Israël stuk, want heel Israël moet gered worden. Het moet compleet zijn, de 12 moeten er zijn. Ja, en nu? Jezus, laat dit gebeuren. Hij laat zich verraden. Dat zwaard, dat moet worden weggedaan. Een van de discipelen, die is al te haastig. Ze vragen of ze er met het zwaard op zullen inslaan. En direct doen ze het ook. Ze wachten niet op een antwoord. Gelukkig kan hij niet zo goed richten. Dan slaat hij alleen een oor af. Wat Jezus dan geneest. Geen zwaard. Weg met het zwaard. Niet door kracht nog door geweld. Maar door de geest gaat het geschieden. Hoe is God in deze wereld? Met macht en met geweld, met het zwaard wel mee. Als deze zwakke, gebroken, de kring van Israël, het nieuwe Israël, is gebroken. En er blijft er nog één over. Zo is God in deze wereld. Jezus Christus. En hij houdt vol. Dit is uw uur. Nu gaat het gebeuren. En hij gaat de duisternis in. Hij geeft zich over aan de macht van de duisternis. Om de macht van de duisternis te breken. Jezus Christus blijft trouw aan zijn roeping. Hij wel. En we verwonderen ons des te meer over wie de Heere Jezus is en wat hij doet, als we zien dat hij nou voor zulke mensen deze weg gaat. Voor mensen zoals Judas. Misschien vindt u dat aanstootgevend. Judas, dat is toch degene die de Heer heeft verraden. Kun je dat zeggen, dat hij het doet voor mensen zoals Judas? Nou, neem Petrus. Was wat Petrus deed nou zo anders dan wat Judas deed? Het verschil is dat Judas niet van tevoren op hoge toon had gezegd dat hij nooit zoiets zou doen. Petrus wel. Petrus verloochende de Heere. Ik ken hem niet. Ik heb niks met hem te maken. Petrus liet hem alleen. Trouwens, net als alle discipelen. Er was er niet één die bij hem bleef. Er was er niet één die kon waken. En zo is het met ons ook. We kunnen wel denken dat wij die ene uitzondering zijn die Jezus niet alleen laten. Maar we doen het wel. We zijn echt zondaren. En nou zou de Heere God kunnen zeggen, ja, maar ik wil met dat volk niet te maken hebben. Dat volk dat met de lippen tot mij nadert, maar niet met het hart. Dat volk dat als puntje bij paaltje komt, dan vlucht en kiest voor het eigen hachje. Zo gaat het niet. Je moet je eerst bekeren en dan ben je bij mij welkom. Maar ja, dat had de Heere het hele Oude Testament lang al geprobeerd. Telkens opnieuw de profeten naar Israël gezonden. Telkens opnieuw gezegd, je moet niet zo zijn, je moet anders zijn. Je moet je bekeren, kom tot mij. En telkens was er wel een opleving, maar telkens viel het ook weer tegen. En je ziet het hier ook gebeuren. Niet alleen bij Juda, maar ook bij Petrus. En voor zulke mensen zond God zijn eigen zoon. Omdat wij mensen zo zijn, omdat wij zo ontrouw zijn, omdat we zo vatbaar zijn voor de macht van de duisternis, moest er één komen, Gods eigen zoon, die er wel tegenop kon, die de duisternis kon breken, die het licht zou maken. En zo is Jezus Christus gekomen en hij hield vol. Je zou toch zeggen, voor zulke mensen doe je dat toch niet? Mensen die je zo verraden, dan denk je toch, nou ga maar. Maar hij hield vol, hij liet niet los. Hij zegt het, als jullie dan mij zoeken, laat deze gaan. De herder geeft zijn leven voor zijn schapen. De Vader heeft hem hiervoor over, voor dit stelletje ongeregeld. En hij houdt vol tot het einde toe. Dit is het evangelie. We worden gered niet omdat wij zo goed bij Jezus kunnen blijven. Niet omdat wij hebben volgehouden. Maar we worden alleen gered omdat Hij heeft volgehouden. Omdat Hij zegt, ik heb gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. Hoe is het nou met Judas afgelopen? Was hij voor altijd verloren? Want ja, hij had toch nota bene de Here verraden. De Zoon des Mensen gaat wel heen zoals geschreven staat. Maar wee degene door wie hij heen gaat. Het uiteindelijke oordeel komt ons niet toe. Al hebben we geen grond om voor Judas te hopen. Maar als we zo nieuwsgierig zijn naar hoe het met Judas is afgelopen, zouden we niet beter nieuwsgierig zijn naar hoe het met ons afloopt? We moeten het van genade hebben. Zouden we dan niet de Heere Jezus Christus bidden? Waakt en bid dat u niet in verzoeking komt. Want we zijn zo zwak. En waar we dat leren inzien, dat we van onszelf niet beter zijn, niet sterker zijn, niet krachtiger of wat dan ook. Daar ontstaat nou de ruimte voor Gods genade. Daar kan Hij zijn genade aan ons kwijt. Kijk maar naar Petrus. Zolang hij nog zich op de borst klopte en zei, maar ik blijf hoor, ik ga heus niet weg. Toen had hij aan zijn eigen ijver genoeg. Maar toen hij daar doorheen was gezakt en hij zag, ik ben niet beter. Ik ben er ook zo één. Ik kan Jezus ook verraden. Toen heeft de Heer hem opgezocht en hem een nieuwe taak gegeven als apostel. Zo werkt de Heer. Beseffen wij het ook dat we het van genade moeten hebben? En kijken we dan naar Jezus Christus, die ondanks dit alles, juist omdat dit gebeurt, omdat wij mensen zo zijn, volhoudt en zijn leven geeft en zondaren redt. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heer, we prijzen uw naam. Dat u hebt volgehouden. Ook toen u zo werd verraden. Nota bene met een kus. We danken, Heer, dat u zo bent. Dat u zo naar de wereld bent toegekomen. Met open armen, vol ontferming. We bidden, Heer, dat we het zullen zien hoezeer wij tot het kwade geneigd zijn. En hoezeer we uw geest nodig hebben. Anders zijn we zo vatbaar voor de macht van de duisternis. We bidden, Heer, dat u de werken van de boze wilt verbreken. Ook in onze tijd. We bidden dat u zorgen wilt voor diegenen aan de rand van de gemeente, die des te meer in de verleiding komen om weg te gaan. Heer, geef dat we dat niet zullen doen. We bidden voor diegenen die grote verantwoordelijkheid dragen in de gemeente. Die vooraan staan zoals Petrus en Judas eens vooraan stonden. Heer, we zijn er niet te goed voor om verleid te worden. En daarom bidden we. Houd ons geloof in stand. Houd ons dicht bij u. Schenk ons uw genade. We bidden, Heer, dat u voor ons wilt zorgen in deze zo spanningsvolle en moeilijke tijd. Als we aan huis zijn gebonden en als dat vast lang niet altijd gemakkelijk is. Heer, geeft u ons geduld om vol te houden. Geeft u wijsheid aan degene die zich bezighouden met de bestrijding van het virus. Die zoeken naar wat de beste strategie is. Die bezig zijn middelen te ontwikkelen die mogelijk kunnen helpen. We bidden, Heere, voor alle die werken in de zorg. Geeft u hen nieuwe moed en kracht. Ook onder zeer stressvolle omstandigheden. We bidden, Heere, laat uw koninkrijk komen. Uw rijk van vrede en van recht. Maar niemand zal zeggen, ik ben ziek. Maar waar u zult zijn, alles en in allen. Waar we geen afstand hoeven te houden. Maar waar de nabijheid zal zijn, vrede. En we u mogen zien. Heere, daar zien we naar uit. Naar die dag dat we u mogen liefhebben. Met heel ons hart. Want alle verleiding zal zijn weggedaan. En we u zullen aanschouwen zoals u bent. Heere, zegent u ons in deze tijd. Wilt u ons in deze dag zegenen. Ons vanmiddag ook weer bijeenbrengen op deze manier. Zegent u ons om Christus wil. Uit genade. Amen. Het zou nu normaal het moment zijn voor de collecte. U hebt het gehoord, het blijft allemaal nog wat achter. Dan is dit misschien het moment om dat goed te maken. En dan zingen we onze slotzang, Psalm 56, het zesde vers. Psalm 56, vers 6. Ga dan heen en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.